Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering duiken we in de cyclus.
Ja, die kun je namelijk leren lezen en erop anticiperen.
Nou ja, er is natuurlijk van alles op van invloed.
Ja, zoals de cyclus van winsten, de kredietcyclus en de economische cyclus.
En misschien nog wel het belangrijkst, de psychologische cyclus.
En er is een PDT-update over tijdreizen.
En tot slot, payment for order flow bij Duitse neobrokers. Nou, ze zijn weer bomvol.
Beginnen.
Ja, het is de laatste maand van het jaar. En je hebt toch dat ding, dat is in januari. Als januari negatief afsluit, hè, qua beurs, dan wordt het een slecht jaar. Toch? Dat heb jij ooit verteld.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik heb zoveel verteld.
Dat is ook weer zo. Is er ook zo'n wijsheid over de laatste maand van het jaar, hoe dat wordt afgesloten?
Oh, zo. Ja, nou, over het algemeen gezien is december een goede maand. Maar ja. Weet je, altijd met stuk soort statistiek is dat je hebt er eigenlijk niet zoveel aan. Want het, ja, er moet uiteindelijk altijd een maand beter zijn, gemiddeld gezien. En er moet altijd een maand slechter zijn, want het is natuurlijk nooit hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar de,
over het algemeen is die maand...
December is over het algemeen gezien een goede maand.
Oh. Dat is wel toch wel bijzonder.
Zijn volgens mij ook best nog wel momenten ter herinnering van 2018... dat december echt een hele slechte maand was. Volgens mij daarom was volgens mij 2019 juist een goed jaar. Dat is überhaupt wel een gek dingetje. Dat wij heel veel kijken naar year-to-date rendement. Net als de aandelenbeurs en die koers een soort van geheugen hebben. Oh, nu is het 1 januari, nu is het 31 december.
Ja.
Maar dat is eigenlijk natuurlijk een hele rare manier van meten.
Het is een hele menselijke maat. Het is uiteindelijk het verhaal wat wij daarmee,
ja,
wat we erin willen zien.
Maar als je dus december heel slecht was, ja, dan is de kans aanzienlijk groot dat het jaar daarna een heel goed jaar wordt. En andersom natuurlijk ook. Als december een hele goede maand is, dan is de kans dat het jaar daarna een slechter jaar wordt aanzienlijk.
Omdat gewoon losstaande feiten van elkaar, dat heeft niks met elkaar te maken. Het een veroorzaakt het ander niet. Maar
het ligt net waar je het meetmoment zet.
Ja.
Natuurlijk. Ja, dat heeft natuurlijk. Dat is het. Dat is het meten van rendementen eigenlijk best raar.
Ja, ja.
Maar overal kan je naar year-to-date rendementen kijken. En nu is een year-to-date rendement iets relevanter, omdat het bijna 12 maanden is.
Ja.
Maar een year-to-date rendement in april slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
Nee. Ik vraag het omdat we hebben vandaag in de aflevering hebben het over de cycle. En dat is natuurlijk de vraag van, ja, zegt deze maand nou dat we inderdaad straks in een recessie belanden of helemaal niet? Wat kun je met de cyclus? Want een recessie komt er ooit aan natuurlijk.
Ja, je hebt een business cycle heb je eigenlijk. En daar zit in principe, de beurs reageert er ook op. Sterker nog, de beurs reageert vooruit. En ja, die is gemiddeld gezien duurt een cyclus ongeveer 10 jaar. Dat zeg ook al, je moet minimaal 10 jaar beleggen, want dan heb je alle... heb je zo'n volledige cyclus meegemaakt. En heb je dus alle omstandigheden, beursomstandigheden en economische omstandigheden een keer meegemaakt. Nou, dat is gemiddeld gezien. Dus volgens mij is er nu ook een periode geweest van, denk ik, 12, 13 jaar dat het zo was. Dus het kan 15 jaar duren, het kan 8 jaar duren. Maar gemiddeld gezien ongeveer 10 jaar. Dus je kan eigenlijk pas zeggen of beleggen echt voor je is. En of of het daadwerkelijk goed is wat je doet als je een hele cyclus hebt meegemaakt. Als je bijvoorbeeld een hele defensieve strategie hebt en je bent 5 jaar verder en het is 5 jaar lang bull market, ja, dan underperform je.
Ja.
Maar ja, als je, andersom natuurlijk ook, als je een hele groeistrategie hebt en je zit net in de recessie, ja, dan ga je waarschijnlijk underperformen.
Ja.
Dus het hele idee van een strategie is natuurlijk dat je een hele cyclus meemaakt. En dan gaan we pas zien of beleggen echt wat voor je is. En of je het op de manier hoe jij belegt, of dat een goede manier is.
Ja.
Ja, de strategie die hij, jouw strategie op de beurs, is wel heel erg, de performance daarvan is wel heel erg afhankelijk waar bevinden we ons in de cyclus.
Ja.
Dat is heel goed, iets heel goed wat je moet realiseren. Dat betekent niet dat een strategie goed of fout is. Maar sommige strategieën werken gewoon veel minder in bepaalde momenten van de cycle. Daarom zeggen ze ook, je moet een hele cyclus eigenlijk beleggen om conclusies te kunnen trekken.
Ja. Nou, laten we dan eens in die cyclus
duiken. Gevaar is natuurlijk heel erg dat je de constant van strategie wisselt. En eigenlijk net achter de cyclus aanloopt natuurlijk.
Ja.
Dat is misschien wel je grootste fout die je kan maken.
Ja.
Want daarom kan je, als je 10 jaar lang dezelfde strategie had, gaan er periodes zijn waar je heel erg van gaat profiteren. En er zijn periodes waar je gewoon wat minder doet.
Laten we daar eens induiken. Wat doet het goed op welk moment? Wat doet het slecht?
Nou, ik denk even dat in die cyclus. Om eerst eens even te kijken naar hoe werkt nou zo'n cyclus.
Ja.
We hebben daar een mooie afbeelding op de website, de show notes. Misschien handig om die even te kijken als je aan het luisteren bent. Maar dat gaat eigenlijk een golfbeweging is het. Van laag naar hoog. En heb je een periode van contraction. Dus eigenlijk het krimperiode. En je hebt een periode van expansion. Dus eigenlijk de periode van groei. En dat is eigenlijk in 6 blokken gedeeld. En de eerste 3 die zijn dan op krimp. En de laatste 3 zijn op groei. En dan heb je 2 golfbewegingen. Eentje van de beurs. En eentje van de aandelen. En eentje van de business. Dus eigenlijk meer de economie. En die bewegen in een soort van golfbeweging. En we zeggen toch ongeveer dat de beurs zo'n 9 maanden om erbij vooruit loopt op de economie. Nou, dat kan je hier ook goed in zien. En dan hebben ze daarbij ook gezet dat je per fase, dat er bepaalde sectoren dan heel erg aan het aantrekken zijn. En tijdens het voorbereiden van deze aflevering kwam ik eigenlijk ook in een beetje de sector rotation strategy.
Mm-hmm.
En dat vond ik eigenlijk super interessant. Ik ben eigenlijk heel lang erbij blijven hangen. Maar dat is eigenlijk iets waar ik een volledige losse aflevering over wil maken.
Want het is een hele strategie, gebaseerd op de cyclus.
Het is blijkbaar dus een ding. Dus de sector rotation strategy. Mm-hmm. Dat is dus ook helemaal onderzocht. En er zijn ook bepaalde ETF's op gebaseerd. En het idee is eigenlijk dat er wordt gekeken naar, kan je nou onderzoeken dat bepaalde sectoren het in bepaalde periodes van een cycle nou extra goed doen.
Ja, oké. Okay. We weten dat bepaalde bedrijven het goed doen, maar zij kijken naar de hele sector.
Ja, zij kijken naar de hele sector.
En daar is informatie over.
Er is onderzoek naar gedaan en daar zijn best wel wat modellen voor gemaakt. Die is best interessant. Ik heb dan even gekeken naar het nu. Waar zitten we ongeveer nu in de cycle? En dan welke sectoren doen het dan nu goed? En heb gekeken naar de afgelopen 180 dagen. Ik heb ook de screenshots op de website gezet. En dan wordt eigenlijk in het model wordt aangegeven dat in stage 4 doet energy het goed. En in 5 healthcare en consumer staples. En dan langzaam utilities in stage 6.
Mm-hmm.
Nou, het grappige is dat als ik in de laatste 180 dagen kijk, is dat precies die 4 sectoren, ook in die volgorde, een positieve performance hebben en de andere 7 sectoren allemaal negatief hebben.
Ja,
als je dan die golfbeweging zou moeten volgen, dan zou uiteindelijk straks financials en technology en consumer discretionary, die zou dan beter moeten gaan doen. En ja, dat is eigenlijk best wel een interessant patroon om eens goed te bestuderen.
Ja.
Laten we hier eens binnenkort een volledige aflevering over maken. Hoe werken nou die golfbewegingen?
Ja.
Hoe liggen die nou op die sectoren?
Sowieso leuk om zoiets te zien. Toch? Een patroon, want een patroon, dat betekent een vorm van voorspelbaarheid waar je dus iets mee kan.
Ja, en we zeggen natuurlijk altijd als het economisch moeilijk gaat, dan zijn natuurlijk de groeibedrijven, de technologiebedrijven, die gaan als eerste eraan. En dan verschuift iedereen langzaam naar defensief. Dan gaat natuurlijk iedereen naar energy. Maar langzaam als de recessie echt serieus ontstaat, dan gaat energy ook weer naar beneden. Want dat betekent dat we minder gaan consumeren. Dus dan gaan de olieprijs naar beneden. Nou, langzaam verschuift iedereen natuurlijk naar consumer staples, healthcare. Want dat is veilig. Want we blijven toch eten. We blijven toch. In die patronen herken je nu ook heel erg. Die zijn nu heel erg zichtbaar.
En dan zou je dus ook in je portfolio kunnen schuiven met de bedrijven die je hebt per sector. Echt. En per.
Nou, daar gaan we het dus volgende keer over hebben.
Ja, maar even in grote lijn, dat is het idee.
Nou ja, je zou wel de economie en de cyclus kunnen lezen. En dan langzaam qua risicomanagement die accenten aanbrengen.
Ja. Ah, interessant.
En daar gaan we dus volgende keer hebben over de sector rotation strategy.
Ja.
Echt een soort van strategie blijkt. Je leest er eigenlijk nooit wat over. Ik ben er ook pas nu tegengekomen. Maar dat is wel interessant om om daar volgende keer eens dieper op in te duiken. Hoe werkt dat nou?
Toch wonderlijk dat jij nog steeds nieuwe dingen tegenkomt, hè? Na 130 afleveringen.
Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is toch nooit uitgeleerd, hè?
Nee. Maar goed, dat is dus voor een andere aflevering. We hebben het nu over de cycle. Is daar een mooie quote over? Cycle is toch een beetje een golfbeweging, maar dit is ook een mooie vergelijking. The stock market is like a pendulum. It swings from optimism, greed and high prices to pessimism, fear and low prices. And then back again. Dus ja. het gaat echt heen en weer.
Ja, het is een soort van kloklepel die natuurlijk heen en weer gaat. En hij staat natuurlijk altijd heel even stil op het uiteinde. Maar in het midden gaat het natuurlijk heel snel. Dus, ja. Dus het idee is natuurlijk dat er het midden, dus het normale, dat eigenlijk nooit echt voorkomt op de beurs. Het gaat altijd van heel erg overdreven, van bomen groeien door de hemel. En het gaat helemaal naar, nou echt, dit is alles gaat verhit. Het is allemaal heel negatief. Ja, dus dat is daar. Zit op zich wel wat in, want dat zie je natuurlijk ook wel. De afgelopen jaren zijn aandelen, ja, die heb je gezien, die echt helemaal het uiterste zijn. Dus want het kan niet op. En je ziet nu, ja, nu is het al iets hersteld. Maar je hebt echt, denk dit jaar wel aandelen gehad die waar gewoon helemaal niemand meer in vertrouwde. Het wel echt heel goedkoop werd.
Ja.
Dat swingt gewoon heel erg.
Ja, we horen de klok sowieso natuurlijk wel luiden, maar het is ook belangrijk dus om te zien waar die klepel precies hangt.
Ja, dat kan je zeker helpen om je portfolio meer te optimaliseren.
Want zijn er ook nog zaken daarop van invloed? Of is dat gewoon iets wat gewoon sowieso beweegt?
Ja, dat is ook wel een goede vraag. Want de markt, de beurs is natuurlijk niet echt iets. Dus het beweegt niet in een soort van vacuüm of zo. Natuurlijk uiteindelijk is het een cocktail van heel veel factoren die de beurs doet bewegen. Ik ben uitgekomen op 4 verschillende soort van factoren die het meeste invloed hebben. En nummer 1 is eigenlijk de economische cyclus.
Mm-hmm.
Nou, die is eigenlijk best wel duidelijk, denk ik. Je hebt natuurlijk het BBP. En in Amerika noemen ze dat de GDP.
Yeah.
En dat gaat in sommige jaren zit er gewoon een krimp in de economie. In sommige jaren zit er een groei.
Ja, dus het binnenlands product en wat we met z'n allen.
Ja, gewoon. En daar zijn eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren zijn daarvan afhankelijk, natuurlijk. Maar als je dan een beetje de bekende pak, dan gaat het natuurlijk over het aantal werkende mensen,
ja.
De productiviteit van de mensen en natuurlijk hoeveel uren er gewerkt wordt.
Ja, dat het zijn, aantal deeltijdwerkenden.
Ja, dat zijn eigenlijk de 3 factoren die het meest hoort. En die hebben natuurlijk heel veel invloed op je BBP.
Ja, hoe minder zij werken, hoe minder je product is.
Ja, dus nou ja, gewoon hoe minder je produceert.
Ja.
Dus dan heb je natuurlijk de vergrijzing is daardoor natuurlijk een heel belangrijk thema in Den Haag. Bij alle overheden natuurlijk om. Ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon minder mensen hebt die werken. En dat gaat uiteindelijk ten koste van je BBP.
Ja.
En,
maar de deeltijdwerkers ook.
Nou ja, en natuurlijk wat nu heel actueel is natuurlijk de deeltijdwerken. Maar dat heeft te maken natuurlijk omdat de werkloosheid zo laag is dat daar eigenlijk niet meer in te optimaliseren valt. De productiviteit, dat is vrij hoog in Nederland. En daar zie je ook dat de overheid daar constant mee bezig is door opleidingen te subsidiëren, door innovatie te subsidiëren, innovatiebox en WBSO. Nou, ze zullen er alles aan doen om te zorgen dat we blijven innoveren. Want dat zorgt dat je productiviteit omhoog gaat. Ja, als die 2 dingen al aardig geoptimaliseerd zijn, dan blijft er natuurlijk nog 1 ding over. En dat is natuurlijk mensen, dezelfde mensen meer laten werken. En dan kom je natuurlijk bij het deeltijdwerken. Dat is natuurlijk nu een heel actueel thema. Er wordt natuurlijk heel veel over geschreven. En daardoor heb je natuurlijk ook de kinderdagverblijfvergoeding. Die ze willen, voor mij tot 90% willen vergoeden. Met het idee, dan gaan misschien meer mensen werken.
Ja.
En er wordt ook heel gekeken naar de employment to population rate. Dus eigenlijk hoeveel mensen zijn er nu werkloos versus werken. In Amerika is dat een heel belangrijk ding, wat je heel vaak hoort. Omdat daar de arbeidsmarkt flexibeler is. Maar het komt er een beetje op neer dat de economische cyclus, daar wordt ook heel erg naar gekeken. Dat heeft heel veel invloed op de cyclus op de beurs, eigenlijk de algehele cyclus.
Maar de economische cyclus, dat is best wel een vaststaand feit, is overdreven. Maar het is wel lastig te voorspellen welke kant dat precies.
Ja, heel lastig. En deze is misschien wel het lastigste, omdat deze namelijk het meest achterloopt ook. Eer dat je dit ook helemaal ziet, zeg dat het er is, dan heb je vaak ook nog eens, dan moet je nog maanden wachten voordat het ook te zien is in de cijfers. En de beurs loopt ook vaak eens 9 maanden vooruit. Dus je kan bijna wel zeggen dat de beurs misschien wel 12 maanden vooruit loopt op deze cyclus. Alleen daar kan je het wel aan herkennen.
Ik vind het toch altijd moeilijk voor te stellen gegeven dat de beurs, wat wij daar doen, vooruit loopt op wat we in de werkelijkheid zien gebeuren.
Nou ja, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is nu, dat is nu heel actueel. De inflatie ging alleen maar omhoog. En nu zitten we net, de laatste afgelopen maanden, is dat de kantelpunt van. Het blijft een beetje gelijk en nu gaan we net het kantelpunt over. Dus de inflatie zakt weer wat. En het gaat echt nog maar over een paar basispunten. Dus het is nog steeds heel hoog. Alleen er zit een extreem groot verschil tussen. We hebben die trend is veranderd.
Ja.
Dus dan, al kan je er eigenlijk nu in de praktijk nog niks van merken. Want ja, inflatie met 0,1% minder, dat merk je natuurlijk helemaal niks van.
Nee.
Alleen dat is een trendwijziging. En daar reageert de beurs dan heel heftig op. Eer dat je dat ook daadwerkelijk voelt in de economie, ben je misschien wel 9 maanden verder.
Ja, ja, ja.
Net als dat je ook heel lang duurt voordat de inflatie echt ook voelbaar is in de economie. En dat de beurs eigenlijk al vorig jaar al, een beetje begin van het jaar, eind vorig jaar al reageerde dat de inflatie hard omhoog ging. Dus dat is het vertragende effect.
Ja.
En dat komt omdat de beurs natuurlijk heel liquide is. Dus het reageert gewoon instant. Dus dat is ook wel een goed punt. Over iets anders. Nu zie je dat de vastgoedmarkt, dat bijvoorbeeld Blackstone heel veel aan het verkopen is. Dat is volgens mij een Amerikaans voornamelijk vastgoedbedrijf. Waar dat een heel illiquide markt is. Dus mensen zitten in dat fonds en die willen dat geld uit dat fonds halen. Maar dat betekent dus dat Blackstone dan die aandelen zelf moet terugkopen van die mensen.
Mm-hmm.
Want die kan natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, ik verkoop dat vastgoed.
Nee.
Ja, zoals mensen hun aandelen terug willen. Ja, hoe gaan ze dat financieren dan? Dus op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd, ja, nu, je kan gewoon geen aandelen meer verkopen in dit fonds. Want wij moeten eerst vastgoed verkopen voordat we jullie kunnen uitkopen.
Ja.
En dan wat er dan gaat, dan krijg je dus zo'n domino steentje natuurlijk. Want als je vastgoed moet verkopen, ja, dan krijg je natuurlijk veel minder voor dan dat het daadwerkelijk waard is. Want je wilt kwijt. Nou, dat weet de kopers natuurlijk ook. En dat nu merk je heel erg de pijn dat iets illiquide is. En dat hoor je dus wel vaak bij grote portfolio managers die zeggen, ja, we moeten altijd een groot gedeelte illiquide houden. En daar leveren we misschien wat rendement op in. Maar iets illiquide kan op een bepaald moment echt een heel groot voordeel hebben.
Ja.
Omdat je daar niet iets moet verkopen uit nood. Waardoor je er veel minder voor krijgt. Waardoor eigenlijk al je rendementen die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd weg zijn. Omdat je het nu kwijt moet.
Ja, zo werkt het natuurlijk ook met je eigen portefeuille. En, ja, dus je wil niet hoeven verkopen.
Ja, dus ik vind dit wel een... nu kom je er heel mooi achter wat de kracht is van de beurs. Omdat het heel erg liquide is. Je kan ten aller tijde je aandelen kwijt. Er is altijd een prijs. Dus dat is even een zijstapje.
Mm-hmm. Dat is de economische cyclus. Die is van invloed op de beurs.
Ja, dus daarom wordt er zo heel erg gekeken naar de werkloosheidscijfers. Omdat dat gewoon dat gaat gewoon heel veel effect hebben op je BBP.
Mm-hmm.
Misschien wel goed om te zeggen dat uiteindelijk willen alle landen dat de BBP eigenlijk een beetje groeit. En het liefst een beetje 2%. Want in een groeiend land is het natuurlijk veel makkelijker om pijntjes op te vangen. Het is makkelijk om iedereen tevreden te houden. Want als je constant groeit, ook is het maar 2%, heb je altijd wat extra's te verdelen. Dus je kan altijd wat extra's weggeven. En het grootste voorbeeld is dat je schulden natuurlijk relatief afnemen. De schulden van een land worden altijd afgezet tegen het BBP.
Ja.
Dus hoe veilig je bent qua schulden, dus welke rating je hebt over wat je kredietwaardigheid eigenlijk is, is afhankelijk van wat je afzet tegen volledig BBP. Dus als je elk jaar met 2% groeit, dan neem je schulden natuurlijk relatief af.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg gunstig.
Ja.
Dus daarom zal een overheid heel erg sturen constant op een BBP-groei. Dat zal dus nooit zo letterlijk zeggen, maar daardoor zie je ook dat heel veel keuzes gebaseerd zijn op BBP-groei. Dus de innovatie stimuleren, mensen meer laten werken, deeltijd verlagen, productiviteit verhogen. Maar ook immigratie, kennisimmigratie. Het binnenhalen van mensen om je vergrijzing tegen te houden. Als je dat niet doet en je gooit de landgrenzen dicht en je gaat vergrijzen, dan gaat gewoon het aantal werkende mensen naar beneden. Ja, dan ga je gewoon krimpen.
Ja.
En krimp gaat uiteindelijk met iedereen heel erg veel pijn doen. Dus dan, ja, als je dit een beetje begrijpt, dan snap je ook beter waarom er politieke keuzes gemaakt worden.
Ja.
Dus de economische cyclus beïnvloedt de algehele cyclus. Dan hebben we de cyclus van winsten.
De cyclus van winsten.
Ja, dat is eigenlijk gewoon de winsten van de bedrijven. En vaak is de omzet wel aardig stabiel, vaak over het algemeen wel. Alleen de winsten fluctueren heel erg.
Van alle bedrijven?
Nou ja, er zijn natuurlijk bedrijven die zijn bedrijven die wat meer cyclisch zijn. Die zijn ze zijn cyclisch omdat ze namelijk in bepaalde periodes minder winsten maken.
Ja.
Dat is het cyclisch karakter.
Ja.
Dus je kan eigenlijk aan de winsten wel zien, ook aan de gemiddelde winsten, of we in een soort van cyclus bewegen. Je zal zien dat in de periode dat het economisch slecht gaat, dat we dus waarschijnlijk meer, niet altijd zo, maar daar waarschijnlijk meer gaan betalen voor de winsten. En dat heeft vooral te maken is dat gewoon de winsten zo hard zakken en de koersen minder hard meegaan. Maar de beweging van de winsten, die hebben ook heel erg effect op de cyclus. Ja, dat kan je eigenlijk best wel zien aankomen. Dat kan weer meerdere factoren hebben.
Maar wacht even, want uiteindelijk werkt het dus twee kanten op. de cyclus heeft invloed op de winsten, maar de winsten hebben ook invloed op de cyclus.
Ja, natuurlijk, maar je kan natuurlijk ook, dat is net kip met ei, maar uiteindelijk is het doordat de winsten zakken, dat is natuurlijk, daarom gaat de cyclus. Het is niet andersom, het is niet de cyclus, want de cyclus is niks.
Nee.
Nee, dus uiteindelijk is de cyclus wordt beïnvloed, of je kan spreken van de cyclus als de winsten dalen.
Ja.
Als een effect heeft op winsten.
Ja.
Want als de winsten altijd gelijk blijven bij iedereen, dan heb je natuurlijk geen cyclus.
Nee, maar we zijn nu onderwerpen aan het bespreken die de cyclus op de beurs beïnvloeden.
Ja.
Dus deze cyclus van winsten heeft invloed op de beurs.
Ja, dus eigenlijk alle vier die we gaan bespreken hebben uiteindelijk invloed op de volledige cyclus.
Ja.
De cyclus, wat ik net begon, wat ik eigenlijk zei, er is niks. De beurs is niks, de markt is niks. Dus uiteindelijk moeten als die beweging die we op de beurs zien, die moet onderliggend te verantwoorden zijn. En om dat te kunnen verantwoorden, vaak in terugwerkende kracht, kan je zeggen, ja, dat heeft effect dus op de economische cyclus. Daardoor heeft de beurs ook een cyclus. Doordat de winsten in de cyclus zitten, kan je weer uitleggen waarom de beurs in de cyclus zit. En zo gaan we nog twee andere dingen bespreken die allemaal invloed hebben op de cyclus op de beurs. Want dat is wel goed om te zeggen. We spreken vaak van de beurs of de markt, maar dat is natuurlijk niks. Dat is gewoon een grote
groep. Een effect.
Nou, het is gewoon een grote groep aandelen, dus bedrijven bij elkaar. En die bedrijven, die is onderdeel van de samenleving. En dat reageert op wat er gespeeld in de samenleving. En daarom is het eigenlijk die uitwerking op de beurs in een soort van cyclus. En omdat het heel liquide is, reageert het heel snel. Reageert het voor op wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt.
Ja.
Maar onderliggend zie je wel dat het uit te leggen is.
Ja.
Want als bijvoorbeeld de beurs vreest, er zit onzekerheid in. En bijvoorbeeld corona, er zit onzekerheid. Dus de beurs reageert daar heel erg op. Dus er worden een soort van aannames gemaakt waarom de beurs zakt. Maar als dan blijkt dat die aannames niet kloppen, dus dat eigenlijk helemaal niet gegrond is waarom die beurs naar beneden had moeten gaan. Dus bijvoorbeeld, corona, de winst, we gaan in een recessie komen, de winsten gaan zakken. Nu bleek uiteindelijk dat dat niet zo was. Dus die aanname was, oké, we gaan nu een tijden van krimp in. Maar dat bleek dus niet zo te zijn in de praktijk.
Ja.
Dan herstelt de beurs ook gewoon instant weer.
Ja.
Want dat is wel met de beurs. De beurs probeert voorop te lopen op wat er gaat voorkomen, maar soms zit het er ook naast en dan herstelt het ook in één keer heel snel.
Ja.
Corrigeert dan ook gelijk weer.
Ja.
Maar als het bleek dat de winsten echt hard gingen dalen en heel snel een recessie kwamen als de overheden niet hadden ingrepen, dan had de beurs dus wel correct gehandeld.
Ja.
Dus daarom hoe de beurs reageert is, kan ook soms daardoor heel erg overdreven zijn. Als ze dus heel, als ze denken, we gaan echt een diepe recessie in en uiteindelijk blijkt dat het dus minder heftig is dan was verwacht, dan zie je ook dat de beurs heel snel weer herstelt.
Mm-hmm.
Omdat de beurs natuurlijk zo ver vooruit loopt, kan het er ook natuurlijk heel snel gewoon naast zitten.
Ja.
Dus de winsten, die hebben een best wel een belangrijk effect. En dat heeft ook voornamelijk te maken waarom de omzet vaak wel gelijk blijft, maar de winsten zakken, is het stukje leverage. Als we in moeilijkere tijden gaan, dan zie je ook dat bedrijven leverage gaan afbouwen. Dus hoe agressief ze hun bedrijf financieren met vreemd vermogen, dat gaat afnemen. Vaak ook omdat de rente omhoog gaat. Dus dan is het, ja, als je meer rente betaalt, zul je ten eerste minder investeren in groei. En als je toch blijft investeren in groei, dan hou je er onderaan steeds minder over, want je bent meer kosten kwijt aan rente. Dat heeft ook effect dat de omzet dan waarschijnlijk wel gelijk blijft, maar onderaan de streep hou je minder over. Omdat je gewoon het geld wat je leent wordt duurder. En dan is eigenlijk gelijk ook de volgende, is de kredietcycle.
Ja.
Die heeft dus ook heel veel invloed op de volledige cyclus. Omdat, dat hebben we natuurlijk gezien in 2020 en 2021. Nou, geld was gratis.
Heel makkelijk om een hypotheek te krijgen.
Ja, maar ook voor bedrijven om geld. Je kon tegen 0% lenen. Die zeiden, dat is heel makkelijk natuurlijk. Als je tegen 0% leent en je gaat investeren en je hebt daar zeg 8% rendement. Dan is ook gewoon bijna al je rendement voor jou.
Ja.
Dus dan gaan je winsten ook goed omhoog. Maar je ziet nu, als de onzekerheid toeslaat, of bedrijven wel hun leningen terugbetalen, gaan de leeneisen omhoog. De rente gaat nu omhoog via de centrale banken, omdat ze namelijk de economie willen afremmen.
Ja.
Omdat ze natuurlijk inflatie hebben, dus dan ga je de boel afremmen. Dus aan de andere keer is het natuurlijk ook waar. Als je natuurlijk de boel wil aanjagen, ga je rente verlagen. Gaan bedrijven meer investeren. En die hele cyclus die betekent dat meer partijen kapitaalbuffers moeten gaan houden. De leenvoorwaarden worden strenger. En dus het is minder interessant om te lenen. Gaat minder leverage in bedrijven zitten, waardoor de winsten afnemen. En is die hele cycle van krediet, die heeft dus ook heel veel effect op de volledige cyclus. En het is heel lastig. Het is natuurlijk allemaal niet in een vacuüm. Zo'n kredietcyclus die kan dus niet in een vacuüm reageren. dat reageert natuurlijk uiteindelijk in samenwerking met al die
andere golven.
Ja, en dan komen we dus eigenlijk bij de vierde uit. En dat is de psychologische cyclus. En dat is misschien wel degene die de boel het meest aanwakkert.
Is dat ons sentiment?
Ja, dat is eigenlijk het menselijk gedrag.
Ja.
En er wordt wel gezegd dat dit eigenlijk de eerste, misschien wel de beste indicator is om die cyclus in de gaten te houden. Omdat namelijk, dit is wat je heel snel ziet. En de rest reageert er eigenlijk iets in vertraagd erop.
Omdat
die markt heel liquide is,
ja,
kunnen mensen ook gewoon instant hun emotie dat erin kwijt.
Ja,
ja, dus je kan gewoon instant op die verkoopknop rammen als die angst in je lichaam komt.
Ja.
Dus dat effect is heel snel.
Ja. Dat volgt eigenlijk nog preciezer inderdaad de beurscyclus.
Dus. Ja.
Ja.
Dus het is eigenlijk je kan een beetje deze vier invloeden heel erg op volgorde zetten.
Als elkaar een beetje,
van welke als eerste gaat en welke daarna. En in principe werkt het een beetje zo. Is dat eerst natuurlijk
eerst de beurs.
Ja, en dan zie je dat de mensen daarop reageren. En dan kan je misschien kijken of het effect heeft op de winsten. Nou, dan denk ik dat of misschien ligt het een beetje aan de situatie. Maar krediet zal ook snel meegaan. Die zullen dan, daar gaat het effect op winsten weer mee te maken hebben. En dan merken ze de laatste economische cyclus. Dat is een soort van constant een check. Van oké, we denken dat dit gebeurt. En dan gaan we langzaam naar beneden om te kijken of het daadwerkelijk gebeurt.
Ja.
Dus je ziet nu ook heel erg dat, nu is heel erg de vraag, gaan die winsten volgend jaar echt zakken? De analisten gaan nu wat winsten naar elkaar bijstellen. En dan wordt de constante vraag, gaan ze dat ook echt bijstellen? Gaan we dat echt merken? Nou, die kredietcyclus, die hebben we wel gemerkt nu dat we erin zitten. Want geld lenen wordt in één keer duur. Er wordt veel minder geld geleend. Nou, we merken in de huizenmarkt ook veel minder hypotheken. Nu is de vraag, gaan die winsten ook daadwerkelijk effect hebben volgend jaar? En dan is natuurlijk de volgende vraag, gaat de economische cyclus daar ook, is het daar ook in merkbaar?
Ja, dat is wel slim om voortdurend gewoon dat hele plaatje in je hoofd te houden met al die golven en alles.
Ja, daarom gaan
beïnvloed.
Eigenlijk alle kranten, alle podcasts, eigenlijk alles over beleggen, gaat eigenlijk alleen maar over deze cyclus. Alle content die je consumeert gaat alleen maar over deze cyclus. Het gaat bijna nooit over fundamentele analyse. Hoe vaak consumeer je nu iets? Of het nou een podcast is, of het nou een nieuwsartikel is, een krant, of een YouTube, of wat dan ook. Dat echt gaat over fundamentele analyse van bedrijven. Het gaat allemaal over het nu. Alles is actueel. Het gaat allemaal over die economische cyclus.
Veroordeel je dat? Of wat hoor ik in je
nou, stem daarover? Ik denk dat dat echt ik denk dat heel gevaarlijk is voor beleggers. Want
te volgen.
Ja, want als je namelijk alleen maar dat consumeert dan en je gaat daarop handelen, loop je namelijk altijd achter de feiten aan.
Mm-hmm.
En want de beurs reageert als eerst. En dan daarna gaan we alles zitten
daarna
verklaren.
Daarna ga ik lezen in de
krant. Dus eigenlijk alles is een beetje heeft een verklarende manier.
Ja.
Wordt alleen maar gekeken naar, oh, de Fed gaat deze week weer wat doen. Of gaat inflatie doen. Dus allemaal zo kort op de bal. En daar loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan.
Ja.
Je moet
het zelf zien.
Een goede voetballer kijkt altijd drie stappen vooruit. En niet waar de bal nu is, maar waar de bal straks naartoe gaat.
Want het is dus inderdaad, dat is wel een goeie. Het is niet genoeg om op die cyclus te reageren. Je moet eigenlijk met die cyclus werken.
Ja, je moet net voor die cyclus eigenlijk zijn.
En dan kun je
positionering moet voor die cyclus zijn.
Ja.
Maar alles wat je consumeert is
soort na de cyclus.
Ja, of op de cyclus.
Ja.
Maar dan, omdat de beurs voorop loopt, heb je er eigenlijk al niks meer aan.
Ja. Dat is net als met surfen. Je moet de golf zien aankomen.
Ja, je moet anticiperen.
Je erop kan komen.
Je moet anticiperen, ja, klopt. Ja. En dat is, ik denk dat wel echt een, voor mij een hele les is. Dat eigenlijk alles wat je kan consumeren als retailbelegger is eigenlijk gewoon niet goed voor je. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet beseffen. Het is eigenlijk best wel, vind ik best schrijnend, hoe slecht eigenlijk de particuliere belegger bediend wordt eigenlijk van alle bedrijven. Als je al ziet, al die magazines en al die podcasts. Het is eigenlijk, je hebt er eigenlijk allemaal heel weinig aan.
Ja,
als je echt goed wil leren beleggen.
Het is niet in onze best interest. Dat hun functie is om nieuws.
Ja, ik weet niet of het echt onwil is. Soms denk ik, die mensen die het maken hebben zelf ook niet echt een idee. Je kan het wel gebruiken als soort van contra-indicator. Ja, dat is serieus. Omdat er heel veel namelijk zo vaak over gesproken wordt, denk je, oké, dan moet je dat juist niet doen.
Ja.
Want ze zijn veel te veel bezig met het nu. En dat is het moeilijke namelijk, dat je naar de afgelopen jaren is onwijs veel gesproken over in defensieve aandelen gaan en zo. Ja. Maar dan ben je allemaal veel te laat. Is dat als iemand zegt, je moet nu in defensief aan, dan, en pas als je daar raar van opkijkt, dat je denkt, hè, waarom zeg je dat? Dan is het in één keer interessant, want dan betekent dat je voor die cyclus zit. En dan komen we eigenlijk het punt, waarom moeten we dit allemaal weten?
Mm-hmm.
Het gaat allemaal over risicomanagement natuurlijk. Uiteindelijk ligt het een beetje aan je strategie, wat je doet natuurlijk. Kijk, als je meer in echt groeiaandelen zit, dan is het best wel verstandig om deze cyclus op bepaalde manieren goed aan te voelen. Want je weet gewoon dat alles wat groei is, dat is, gaat vooral over toekomstige winsten. Over option value, wat kan er allemaal nog komen in de toekomst. En dan weet je, dat is fantasie. Dan weet je gewoon dat in moeilijke tijden, dat mensen in één keer helemaal omslaan van fantasie. Dat is een option value, wat is helemaal niet interessant. Ik wil winsten nu.
Ja.
Dus dan in één keer is alles sneeuw verdwijnt voor de zon. En alle soort van ingeprijsde winsten in de toekomst, die verdwijnen gewoon instant.
Ja.
Daarom zijn vaak ook de groeiaandelen heel volatiel. Daarom hebben die ook een hoge beta. Omdat in zo'n cyclus willen we in één keer op bepaalde momenten gewoon geen groei meer. Maar willen we winsten. Nou, dat hebben we natuurlijk nu heel erg meegemaakt. Kijk, en met verandering in één keer van gedrag van mensen. Bedrijven kunnen daar natuurlijk niet zo instant op reageren. Die hebben natuurlijk een vertragende effect. Want ja, die moeten een soort van tanker van duizenden mensen personeel gaan sturen naar winsten. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat direct gebeurt.
Ja.
Kijk, en als je wat meer defensief zit, dan is het natuurlijk zo'n cyclus ook instant. Maar dan hoef je er minder instant op te reageren, omdat je al per definitie defensief zit. Dus dan zal je juist in zo'n cyclus juist zien dat als dan het één keer negatief wordt, dat jouw aandelen juist, jouw portefeuille juist goed doet. Heel erg contra met de markt. Daarin is het juist weer interessant om, als je het zou willen optimaliseren, om te kijken van, hé, wacht even. We zien nu dat mijn defensieve aandelen het allemaal heel goed doen. Dat betekent dat iedereen is nu vlucht naar de veilige havens. Misschien is het dan juist het moment om juist in deze periode meer wat accenten te leggen in de sectoren waar wat meer groei in zit. Bijvoorbeeld luxe goederen en in technologie. Die zijn heel erg afgestraft. En dan dat je daar een beetje op contraire op handelt, waar Dennis het ook over heeft gehad.
Precies, want het vereist dus wel een actievere houding als belegger. Want ik heb toch het idee, zeker over mezelf natuurlijk, dat ik doe gewoon eigenlijk hetzelfde. Ik heb die cyclus. Ik denk, dat kan ik niet voorspellen. Ik zie die golf niet aankomen.
Nee, maar dat is wel interessant. De zieken voorspellen we niet. Dat is een heel goed belangrijk. Het gaat niet over timen. Mm-hmm. Het gaat niet over voorspellen dat er iets gaat gebeuren. Een cyclus kan je lezen. Omdat een cyclus eigenlijk altijd wel in een beweging gaat, kunnen we best wel naar het verleden kijken. Wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Dus heel veel indicatoren die je gewoon in het nu kan lezen, waarvan je kan zeggen, dan is de kans aanzienlijk dat dit de komende tijd gaat gebeuren. Dus het gaat niet over voorspellen.
Nee,
dat is wel heel groot.
Ik bedoel, het is geen glazen bol kijken. Ja, het is voorspellen, het gegeven waar je op mee kan rekenen.
Ja, want voorspellen is gokken en hopen. En dan kom je heel erg in de buurt van timen. Van oké, ik denk dat dit gaat gebeuren en ik voorspel dit.
Ja.
En dan haal ik mijn geld eruit. Maar dat is het niet. Het is het lezen van de economische cyclus. Het begrijpen, bepaalde indicatoren lezen.
Ja.
En dan accenten aanleggen in je portefeuille vanuit het perspectief van risicomanagement.
Ja. Maar mijn punt is, maakt dat je dan ook echt een veel betere belegger? Omdat ik heb het idee dus dat heel veel mensen die cyclus helemaal niet zo lezen. En gewoon...
Nee, dat doet eigenlijk bijna niemand, denk
nee,
ik.
Nee, toch? Ja.
Nee, maar dat
maar
is...
kan het je heel veel opleveren? Maakt het je echt een veel betere belegger?
Nou, ik denk dat vooral oudere beleggers die zo'n cyclus al een keer meegemaakt hebben, dit over het algemeen wel doen, denk ik. Ik denk wel dat je dat...
Dus voor jonge beleggers is het extra moeilijk om dit waarde hiervan in te
zetten. Ja, ik denk dat Howard Marks ook zegt, ja, je moet ook niet verwachten dat je dit gaat leren binnen 10 jaar. Want dan heb je nog niet alles meegemaakt.
Is Howard Marks een beetje de beschermheer van de...
Ik vind als het gaat over de cyclus en over risicomanagement, dan moet je echt bij Howard Marks zijn. Ik ben heel veel over hem aan het lezen nu. Echt super interessant hoe hij ernaar kijkt. Zijn beeld is ook van een professionele belegger. Die maakt zowel in goede jaren goede rendementen, maar die maakt ook positieve rendement in slechte jaren. En hij zegt dat in ieder geval dat zijn mening dan. Hij zegt, ik ken ook beleggers die gewoon 8 jaar lang boelmarkt extreem goede rendementen maken, een beetje de markt outperformen en dan voor lief nemen dat ze 2 slechte jaren ertussen hebben zitten. Maar hij zegt, ik vind dat een goede belegger ook in een boelmarkt ook goede rendementen maakt. Niet echt een extreme outperformance, maar vooral in slechte jaren ook een goed rendement maakt.
Ja.
Ja, en dan krijg je natuurlijk het verlies goed maken. Kost natuurlijk, is heel moeilijk.
Mm-hmm.
Daar komt dat natuurlijk een beetje vandaan. Als je dat maar lang genoeg volhoudt, heb je uiteindelijk een goede een compounding annual growth rate, omdat je namelijk verliezen beperkt.
Howard Marks zegt, don't confuse brains with a bull market. Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, dat is eigenlijk dat gemiddeld gezien gaat, of een groot gedeelte van de tijd gaat de markt omhoog. Dus dan lijkt het alsof je goed kan beleggen. Maar het verschil maakt eigenlijk tussen een gewone belegger en een goede belegger is dat je ook in slechte periodes een goed rendement maakt. Dat is zijn mening.
Ja.
En je zal denk ik nu ook zien dat we hebben de laatste echte recessie hebben we natuurlijk eigenlijk gehad 2008-2009. Dus je ziet natuurlijk heel veel mensen die zijn... die laten hun performance zien vanaf 2010, 2011.
Fantastisch,
na die,
ja.
Dus ja, als je dat nu de afgelopen 12 jaar... Of ja, dan vind je het gek dat jij... Als jij vooral een beetje offensief zit... Dat jij de afgelopen tijd een goed rendement hebt gemaakt.
Ja.
Nu is het natuurlijk...
Spreek je over 10 jaar alweer, zeg
Nu is het natuurlijk heel erg de vraag... Nu is het interessant om de performance te kijken van die mensen dit jaar.
Ja.
Als ze natuurlijk binnenkort publiceren, want dan is het jaar afgelopen.
Ja.
En dan zullen ze waarschijnlijk dan, als ze dezelfde strategie hebben aangehouden... een hele erge underperformance hebben. Als je dus afgelopen 10 jaar, 12 jaar een goed rendement hebt gemaakt... en je hebt dit jaar ook een outperformance... dan kan je spreken dat je een goede belegger
hebt. Ja, en dit
dat
jaar...
is wat vindt Howard Marks.
En even dan Captain Hindsight. Als je dus dit jaar een goede performance had willen hebben... dan had je 2 jaar geleden al wat meer defensief moeten gaan zitten. Dus wanneer iedereen denkt van oh, het gaat supergoed op de beurs...
Ja, dat, en,
klopt dat dan, wat ik dan even...
Ja, nou, dat klopt wel, want als je gaat kijken naar vorig jaar... waren natuurlijk de wat je betaalde voor winsten... was natuurlijk echt extreem, echt veel hoger dan gemiddeld. Ja, geld was gratis.
Ja.
Je zat eigenlijk op al die indicatoren die ik net noemde, die vier... van nou, winsten waren heel duur. Betalers waren bereid om heel veel voor de winst te betalen.
Ja.
Ruim boven gemiddelde. Of je nou het gemiddelde pak van de afgelopen 5 jaar... of over 10 jaar, 20 jaar, het was gewoon...
Ja.
We betaalden nu veel meer voor de winsten dan eerder.
Ja.
De rente was nul, dus de kredietcycle was op zijn top. Geld was gratis. Iedereen was euforisch. Het kon niet stuk. Iedereen ging beleggen.
Dus ook de psychologische markt.
Ja. En economisch was het goed. We hadden geen werkloosheid. Ja. Overheid bleef met geld smijten. Dus eigenlijk kon je eigenlijk aan die vier indicatoren al zien... dat we eigenlijk in de toch wel op de piek van de cycle zaten.
Ja.
Dus je in terugwerkende kracht kan je het altijd heel makkelijk uitleggen.
Maar het is goed dus om dan even te checken of ik het dus inderdaad wel begrijp.
Ja, het had natuurlijk, je had natuurlijk eigenlijk vorig jaar al wat voorzichtiger moeten zijn.
Ja.
Dus wat defensiever moeten gaan. Nou, dan had je dit jaar echt een heel goed...
wat verliezen kunnen beperken.
Ja, en ik denk wel dat op zich wat te doen is. Je moet daar wel... Het kan zijn natuurlijk dat het een jaar langer duurt. Of misschien dat je het al in 2000, begin 2000... 21 had gedaan. Dan heb je dus een jaar lang wat defensief gezeten. Dat het eigenlijk pas in november had gemoeten.
En, ja.
Maar ik denk dat je ligt een beetje aan wat je voorkeur geeft voor beleggen. Het ene is dan wel een, denk ik, kan het wel goed gevoel geven. Want als je defensief gaat en de markt gaat toch omhoog. Dat zelfs defensieve aandelen omhoog gaat. Je blijft dan wel achter. Maar het is misschien makkelijker om een soort van underperformance te accepteren. Als je toch nog steeds een positief rendement hebt.
Mm-hmm.
In de wetenschap dat als het een keer fout gaat... dat je dan je verliezen heel erg beperkt.
Ja, ja. Ja, ja. En als je dan nu kijkt, hè, en jij leest even de cyclus... zou je dan begin nu dan een tijdperk aan te breken... dat we wat agressiever zouden kunnen gaan beleggen... juist omdat het dan wat minder gaat allemaal?
Nou, ik denk wel dat als ik... wat mijn strategie over het algemeen is... hoe mijn portfolio is ingericht... dat ik juist nu meer moet inzetten op wat ik al deed... omdat ik eigenlijk de pijn heb ondergaan.
Mm-hmm.
En dat ik denk juist dat de interessante sectoren... nu juist veel meer in de luxe goederen zitten en in de technologie.
Financial, omdat die allemaal echt goedkoop zijn nu.
Financials misschien, maar dat is een beetje de vraag... of hoe diep de recessie wordt of hoe ze moeten afschrijven. Maar als dat mee gaat vallen, kan dat ook nog best wel interessant zijn.
Yeah.
En ik denk juist dat vergeleken met die sector die ik net noemde... underperformance veel meer gaat zitten in healthcare, consumer staples... in utilities, denk ik.
Yeah.
Omdat de rente namelijk, de obligaties zijn omhoog gegaan. Dus ja, dat wordt een beetje wordt nog wel heel lastig om daar nog een outperformance op te maken op een obligatie straks die waar je 4% krijgt. Waarom zou je dan in een utility zitten?
Yeah.
Dus ik denk dat dat wel langzaam wel een beetje gaat leeglopen als we gaan merken dat het allemaal wel mee gaat vallen met de recessie en zo.
Ja, maar als je nu even dat kaartje van die golven in beeld zou willen brengen... dan zit de beurs niet op zijn hoogtepunt per se. Het sentiment is ook niet echt op zijn hoogtepunt. De psychologische cyclus niet. De krediet is best wel laag op dit moment. En de winsten?
Nou, dat is dus nu erg nog de vraag. Nu beginnen langzaam de taxaties voor 2023 naar beneden bijgesteld te worden.
Ja.
Maar dat weet je natuurlijk nog niet echt. Dat ga je denk ik pas merken als bedrijven straks hun jaarcijfers gaan presenteren. Sowieso een Q4-cijfers. Dan wordt het natuurlijk sowieso gevraagd naar de outlook voor 2023.
Ja.
Wordt misschien nog niet gegeven, durven ze nog niet aan. En dan zullen ze zeggen, we gaan bij de jaarcijfers of bij de Q1-cijfers. Dus dat zal dan in... april zijn, dus maand 4, waar de Q1-cijfers worden gepresenteerd. Dus dan langzaam een outlook aandurven. Maar er zal van tevoren natuurlijk al wat naar buiten komen. En analisten zullen daar al taxaties op aanpassen. En daar dat zal denk ik nog wel invloed hebben.
En de economische cyclus?
Ja, dat is natuurlijk een hele rare soort van mixed bag nu. Omdat namelijk de werkloosheid extreem laag is. Dus normaal zie je constant met een recessie dat wat we net noemden, is dat de productiviteit en het aantal werkende mensen heel veel invloed heeft op de economische cyclus.
Ja.
Maar die gaan nu niet in hand. Want er wordt gesproken over een mogelijke recessie. Maar de mensen werken gewoon heel veel.
Maar met de economie gaat het ook nog steeds best wel goed.
Ja, dat is het, omdat mensen werken.
Ja.
Dus het zit een hele rare situatie. En we hebben natuurlijk ook een oorlog en energie. Dus dat is natuurlijk een hele rare situatie nu die niet echt over het verleden heen te leggen is. Maar ik heb geen idee. Ik wil ook niet voorspellen, omdat ik het ook niet weet. Maar wat je wel kan zien is natuurlijk dat iedereen gaat naar defensief. Je krijgt nu berichten van ARK Innovation Fund. Mensen verliezen vertrouwen in ARK. Dus dat is echt zo'n groeifonds.
Cathy Wood.
Ja, van Cathy Wood. Nou, dat zijn allemaal signalen. Hey, wacht even, mensen geven het op om in groeiaandelen te zitten. Mensen gaan nu allemaal naar defensief. Je ziet dat er steeds meer over defensieve aandelen wordt
gesproken. Laat, jongens.
Maar dat is wel. Het zijn indicatoren die zeggen: als nu iedereen naar defensief gaat, mensen gaan nu stappen weg van de echte groeiaandelen. Hey, dat kunnen indicatoren zijn dat je denkt: misschien moet je daar contra op gaan. En het makkelijkste is natuurlijk nu contra gaan, want je gaat gewoon iets instappen wat afgestraft is. Het is moeilijker om contra te gaan voordat de cyclus begint. Want dan kan het zomaar zijn dat je een paar jaar te vroeg gaat.
Ja.
Maar waarom ik dit heel interessant vind, niet om. Ja, ten eerste vind ik. Ik denk dat je niet heel erg de hele cyclus helemaal in detail moet volgen. Maar ik denk dat als belegger dat het belangrijk is dat je gewoon weet dat het in de cyclus gaat. En wat zijn een beetje de indicatoren? Begrijp je ook beter waarom er veel over gesproken wordt.
Ja.
En ik denk dat toch wel de psychologische cyclus het belangrijkste is. Die kan je een beetje een pijlstok in de gemiddelde belegger steken. Van wat is nu. Is het nu euforisch? Is iedereen heel negatief? Die kan je wel gebruiken als indicatoren van wat gaat er de komende tijd gebeuren.
Dat het zo verbonden is aan die liquiditeit.
Ja, en aan het menselijk gedrag. Dat mensen gewoon heel erg naar boven overdrijven en naar onder overdrijven.
Ja. Omdat, ben je net als de beurs overdrijft.
Pendulum, dat het gewoon ten alle tijden. Het gaat gewoon. Het swingt constant van het uiterste.
Ja.
En het blijft niet hangen in het midden. En om daar alles samen te vatten, het gaat uiteindelijk om risicomanagement. En waarom ik het hier ook over wil hebben, is dat ik steeds meer neig naar. Maar we gaan het daar einde van het jaar soort van terugblik ook op doen. Is dat ik steeds meer het risicomanagement op orde wil hebben. En eigenlijk ik neig steeds naar nog defensiever beleggen. Veel defensiever beleggen nog.
Mm-hmm.
En bijna een soort van vagaaltje van gewoon defensief dicht timmeren. En dan gewoon de counter spelen. Dus bij default heel defensief. En als er momenten zijn dat er heel erg overdreven wordt naar beneden, dat ik dan juist heel agressief ga. Maar dat het default veel meer defensief is en op bepaalde momenten agressief, in plaats van constant heel agressief en dan eigenlijk nooit defensief mag, maar dan gewoon de pijn pakken.
Leuk, Pim, maar dan ga je geen wereldkampioen meer worden.
Op
zijn verhaal.
Nou, nee, dat klopt.
Krijgen we
nu het over voetbal hebben. Al denk ik namelijk dat het moderne voetbal aan het evolueren is en dat het namelijk de manier van hoe je echt prijzen pakt wel de manier is hoe Van Gaal het insteekt. En in grote lijnen zie je dat ook hoe Frankrijk voetbalt. Ook hoe Argentinië voetbalt.
Hm.
Tegen Kroatië. Kroatië had alleen maar de bal. En counter van Argentinië. Ik denk dat het steeds meer richting countervoetbal gaat. Ik denk dat het hele idee van zoals hoe Spanje dus altijd speelde.
Was zich ook wel in de cyclus.
En het totaal voetbal en dat van dat hoge druk zetten. Ik denk dat dat langzaam een beetje het einde is. Dat we het voetbal aan het evolueren is.
Leuk.
Ja, dus, maar hier gaan we. Ik ben er veel aan het lezen over Howard Marks en over risicomanagement. En ik blijf dat idee interessant vinden. Dat hij zegt: als ik 5 jaar terugkijk op dit moment, had ik dan agressief of defensief moeten gaan? Of maak daar 3 jaar van? En dat vind ik wel constant een interessante vraag, omdat het zorgt ervoor dat je niet echt in de waan van de dag blijft.
Ja.
Het is best moeilijk als je. Vooral mijn groeiaandelen, al die aandelen worden echt afgeslacht dit jaar. Dan is het best wel moeilijk om daar flink op bij te kopen. Omdat je zo een soort van murm geslagen bent dat het naar beneden gaat.
Je moet uitzoomen op jezelf.
Dus dan kan het heel zo. Ja, als ik dan nu alles zou. Die strategie zou doen. Zou dat dan over 3 jaar. Ja, zou ik daar dan terugkijken als een goed moment. En dat zorgt ervoor dat je veel meer uit het nu gaat.
Ja.
Dus, ik vind dat blijft een hele interessante gedachtegang die je constant kan stellen.
PDT-update. Kom maar door, dokter Verlaan.
Ja, we kunnen nu tijdreizen.
Tijdreizen, dat is handig. Daar hadden we net al even over.
Ja.
Dat het wel handig is om even te kunnen uitzoomen af en toe.
Het is toch wel fijn om even terug in de tijd te gaan. Om dingen even in de... te kijken hoe het toen ook weer ging.
Ja, maar hoe bedoel je dat dat met de PDT kan?
Nou, kijk, ik probeer met PDT software te maken waar retailbeleggers beter van worden. Dat is de hele insteek. Dus er moet ook een soort van lerend vermogen in zitten.
Mm-hmm.
En het gaat natuurlijk nu erg over de portefeuille nu. Inzicht krijgen in hoe je portefeuille nu in elkaar zit. Over de performance. Maar om er ook van te leren, is het natuurlijk heel interessant om ook terug in de tijd te kunnen gaan.
Ja, wat heb jij 3 jaar geleden gedaan op een hoog punt of zo?
Ja, dus dat is wat we nu hebben gedaan. We hebben time travel geïntroduceerd.
Wow.
Dus kijk je naar bijvoorbeeld je performance grafiek over je volledige beleggingsperiode. En dan kijk je gewoon, hé, welke periode had ik een outperformance, welke periode had ik een underperformance. Dan kan je dus heel specifiek terug naar dat moment.
Echt naar de dag zelf?
Ja, dus je kan dan zeggen van nou, ik had bijvoorbeeld een outperformance in november 2021. Dat is het piek geweest voor mijn portefeuille. Dan kan ik terug naar dat moment en dan kan ik kijken, wat voor portefeuille had ik toen? Wat was mijn allocatie? Welke type bedrijven had ik?
Ja.
Je kan heel erg leren van, hé, wacht even, hoe was ik toen? Hoe zat mijn portefeuille toen in elkaar? En wat dan, ja, dat heeft dan gezorgd voor de underperformance, of juist andersom. Daarna. Dus je leren het vermogen vergroten door terug in de tijd te gaan en te analyseren over hoe je portefeuille er toen in elkaar zat. Dat is natuurlijk super interessant.
Ja, heb jij nog interessante dingen ontdekt tijdens jouw tijdreizen?
Wat ik dus heel leuk vond om te zien is dat ik kom natuurlijk terug in de tijd toen ik nog dividendbelegger was.
Oh ja.
Dat was heel leuk om te zien. Dat
Mooie
ik super
tijd,
veel bedrijven had. Dat hebben we nog niet gemaakt. Maar wat is ook interessant zou kunnen zijn, is dat je die portefeuille vanaf dat moment gaat simuleren. Dus je zegt, oké, breng me terug in de tijd. Dat ik een dividendportefeuille. Als ik niks had gedaan van toen tot nu, wat voor performance had ik dan? Dat is ook natuurlijk interessant. Hebben we nog niet gebouwd, maar dat zou natuurlijk er makkelijk aangekoppeld kunnen worden in de toekomst. En ik vind dat ook een nog meer bijdrage aan transparantie. Is dat als je je portefeuille deelt, wat ik doe, is dat je ook kan terugkijken welke keuze heb ik in het verleden gemaakt.
Ja.
Dus als je vaak portefeuilles van mensen ziet, dan zie je alleen maar wat ze nu hebben. Mm-hmm. Dan zie je dus wel, ze laten wel hun performance zien van de afgelopen jaren, maar ze laten niet zien wat ze toen hadden.
Kun je ook de andermans portfolio tijdreizen?
Iedereen die zijn portfolio openbaar of in ieder geval deelt via een link, dan kunnen andere mensen ook zien wat jij in het verleden hebt gedaan.
Mm.
Dat is dus ook heel interessant. Dus als je van andere mensen wil leren en die ziet, hé, die hebben dit jaar een goede performance.
Wat heeft hij gedaan?
Hebben ze op een bepaalde manier gekanteld? Hebben ze accenten aangelegd?
Ja.
Het is eigenlijk allemaal bedoeld om het nog transparanter te maken en nog meer, zorg dat je lerend vermogen omhoog gaat.
Nog betere beleggers worden.
En het werkt eigenlijk op twee manieren. Je kan gewoon op de portfoliopagina kan je gewoon een datum selecteren waar je het terug gaat reizen. Of je kan via de prestatiepagina met je muis over die grafiek heen gaan. En dan krijg je een icoontje te zien op een dag. En dan kun je daarop klikken. En dan gaat je portfolio naar die dag terug. Dus,
hele beleggersreis in kaart brengen.
Ja,
en je portfolio in het verleden beleven.
Ja.
Mooi.
Dit zijn echt van die updates die mensen nooit vragen. Omdat het namelijk iets compleet iets nieuws is.
Ja.
Maar als maker heel trots maken, omdat dit zijn juist de functionaliteiten die het product bijzonder maken.
Ja, heel creatief. Dat moedig ik aan.
Ja, ik denk ook niet dat er een andere portfolio tracker bestaat die zulke soort functionaliteiten aanbieden.
Er is ook nog nieuws, hè? Van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB.
Ja.
We hebben iets onderzocht.
Dus we hebben een onderzoek gedaan. Is volgens het onderzoek, ik heb ook een linkje op de website, dus lees ook, ga naar hun website toe als je het volledig zelf wil lezen. Ik kan wel even korte samenvatting geven. Ze hebben onderzoek gedaan naar de Duitse neo-brokers. En ik wilde toch even zeggen, dat zijn van die execution-only brokers. En je ziet ze de laatste tijd steeds meer langskomen. Vooral,
we hebben het erover gehad, bijvoorbeeld.
Ja, je ziet ze vooral veel op Instagram en op YouTube heel veel. En het gaat over Trade Republic en Scalable Capital. En dat zijn twee Duitse brokers, neo-brokers, execution-only. Mm-hmm. Die dus niet onder AFM-toezicht vallen. En dat is belangrijk om te melden, want ze vallen onder de Duitse beurs. Waar komt de BaFin? En die knijpen dus een oogje toe, of accepteren, payment for the flow. En dat is wel, daar wil ik het even over hebben.
Ja.
Is die, waarom dit interessant is, omdat namelijk Trade Republic die handelt op de LNS Exchange en Scalable op de GetTex. En dat zijn eigenlijk handelshuizen waar data naartoe wordt gestuurd. En daar is maar één market maker actief. En die kopen de orders in. En
even een vergelijking. Hoeveel zijn er bij de broker actief?
Nou ja, we hebben natuurlijk al een aflevering over market makers gemaakt. En market makers zorgen dat er altijd een prijs is op de openbare grote exchanges. Waardoor je natuurlijk als particuliere belegger natuurlijk een voordeel hebt. Waardoor als er heel veel market makers actief zijn, dan zal die spread steeds kleiner worden. Omdat namelijk, ja, als iemand zegt, ja, ik doe de spread van 20 cent, dan zal iemand zeggen, ja, maar ik accepteer ook iets van 18 cent. En dan zeg ik, ja, maar ja, dan doe ik ook 17. Dus het is een soort van, je hebt concurrentie
ja,
waardoor natuurlijk die spread klein wordt.
Ja. Als je er maar één hebt, dan zegt hij gewoon, ja, betaal maar gewoon, want ik ben
ja,
de enige.
Nou, dat is het punt. Nu snap je ook gelijk waarom market makers orderflows willen inkopen, want dan hebben ze geen concurrentie. Dan hebben ze alleen recht op die orders. Ja, ja, dan kan je natuurlijk zelf je spread bepalen. En uiteindelijk verdienen natuurlijk die marktmakers geld om het verschil tussen die spread en dat voordeel wat ze daar uithalen, dat is voor hunzelf natuurlijk. Dus dan nu begrijp je ook gelijk wat ik en ook de AFM en heel veel mensen het probleem van payment for order flow vinden. Is dat je de klant is niet meer jouw, is niet meer de belegger, maar dat is jouw het handelshuis. Dus je verlegt eigenlijk de kosten die je als belegger betaalt in de spread. Die betaal je zonder dat je het doorhebt.
Ja, precies.
Maar dat wil niet zeggen, als je orders doorverkoopt aan een plek waar nog steeds concurrentie is met market makers, dan krijg je nog steeds een goede spread. Dus het payment for order is per definitie niet negatief natuurlijk. Maar als je natuurlijk verkoopt aan één iemand die alleen recht krijgt, dan wel.
Ja.
Dus het is een beetje zelfs een hamer of een mes. Het is niet per definitie negatief natuurlijk wat je ermee doet. Alleen... Ja,
niks.
Maar het is natuurlijk wel hoe het altijd wordt gebruikt. Is dat het natuurlijk altijd verkocht wordt aan iemand die alleen recht heeft. Want iemand die alleen recht heeft, die wil er ook meer voor betalen. En dat is natuurlijk weer gunstig voor de broker. Maar waar het even over gaat, waar ze onderzoek naar gedaan hebben. Ze hebben ook TradeGate gepakt. En dat kennen we natuurlijk van de Giro. Wel een side note is dat de Giro biedt ook TradeGate aan. Alleen je bent niet verplicht om daarop te handelen. Je kan zelf kiezen of je op TradeGate iets koopt.
Ja.
Ik zou het nooit doen op TradeGate kopen. Dus iedereen die bij de Giro zit, koopt niet op TradeGate. En ze zeggen ook dat je buiten reguliere beurstijden kan kopen. Doe het niet. Je betaalt veel te veel. Koop niet op TradeGate. Ze pushen dat wel een beetje, de Giro. Maar je kan dat in principe zelf verkiezen. Ze hebben onderzoek gedaan naar TradeGate, LNS, Exchange en GetEx. En nou, ik heb ook een plaatje op de show notes. Je ziet bijna alleen maar rode in zijn tabel. En er zijn 10 aandelen waarvan een paar Amerikaans zijn. Ja, of het op die gesloten exchange, de alternatieve handelshuis eigenlijk, of dat daar duurder was, of dan op de open, gewoon de hoofdbeurs. En daar zie je bijna alleen maar rode vakjes, een paar blauwe vakjes, dat het gelijk is. En er zitten maar 2 vakjes waarvan het voordeliger is op die handelshuis. Dus eigenlijk is het gewoon over het algemeen gezien gewoon nadelig om via zo'n platform te handelen.
Ja, en toch gaan ze proberen nu dus voet aan de Nederlandse grond te krijgen. Naast de brokers die we al hebben. Wie zou zeggen, die markt is verzadigd.
Op sommige momenten is het 88% een grotere spread.
Okay.
Dus dan gaat de spread van 0,2 basispunten naar in één keer 0,35. Okay. Dus dan betaal je als particulier belegger echt heel veel. En ze hebben ook uitgerekend met verschillende portefeuilles. Dus als je een order doet van 10.000, dan ben je soms gewoon 25 tot 27 euro meer kwijt. Alleen maar door de spread. En dan doen ze alsof, ja, het is gratis handelen.
Yeah.
Maar het is helemaal niet gratis. Je betaalt dan gewoon 25 euro meer.
Yeah.
Dan als je gewoon op een hoofdbeurs had gekocht.
Ja, jongens, dus, let op.
En dan kan je beter gewoon transactiekosten betalen.
Absoluut.
En daarnaast wordt ook nog gezegd dat als het buiten reguleren beurstijden, want dat is natuurlijk de hele belofte van, of dat is wat ze natuurlijk waarom ze het verkopen. Van, ja, je kan bij ons ook handelen buiten beurstijden, want mensen werken tot 6 uur en dan kunnen ze ook nog 's avonds dingen kopen. Doe het helemaal niet, want dan betaal je 18,8 keer. Heb je 18,8 keer een grotere spread dan tijdens beurstijden? Dus doe dat absoluut niet.
Ja.
Dus het is voor mij het is een heel mooi onderzoek om te laten zien dat iets wat gratis is, is niet gratis.
Nee.
En dit is de reden waarom de AFM tegen payment for order, en waarom beide iedereen tegen is.
Ja.
En waarom er zoveel druk eigenlijk is op de Duitse BaFin om hier nou eens een keer werk van te maken.
Ja.
Maar als dit wat verboden wordt, ook in Duitsland, dan ga je natuurlijk zien dat zulke soort appjes gewoon
verdwijnen.
Nou ja, die moeten dan ook gewoon transactiekosten gaan rekenen.
Of dat inderdaad. Een prijsmodel overgooien.
Net als wat de Giro en Bink en of Saxo en ING ook doet. Het is de enige reden waarom deze partijen natuurlijk een soort van marktaandeel kunnen wegsnoepen, is dat ze
iets anders doen.
Dat ze iets anders doen en het gratis aanbieden, waardoor mensen denken dat het gratis is, maar het helemaal niet gratis is.
Ja.
Ja, als je dit beseft en je weet dit en je maakt de bewuste keuze, is natuurlijk niks mis mee. Maar het is wel goed dat je
dit wel weet.
Dat je dit wel weet.
Ja.
Dus dat het niet gratis is. Dus ga niet heel tot in-uit handelen en denk dat het gratis is. Het is niet gratis.
Niet gratis, jongens.
Je betaalt wel, alleen op een andere manier. Je hebt het alleen niet door.
Ja.
Dus ik nogmaals bedankt voor het onderzoek van de web.
Ja, lekker gedaan jongens. Volgende week een unicum in de geschiedenis van jong beleggen. Want een weekje vakantie voor ons.
Ja.
En daarna hebben we nog één aflevering van dit jaar. En dat wordt een terugblik.
Ja, we slaan even een weekje over met vakantie. En dan gaan we even terugblikken.
2022, wat was dat voor jaar? Wat hebben we geleerd? En wat nemen we mee naar 2023?
En even verder kijken. Gaat het nog effect hebben op wat ik geleerd heb dit jaar? Op mijn eigen strategie? Ga ik dingen anders doen?
Ja.
Ik merk al trouwens dat ik echt aan het veranderen ben. Ik heb in het eerste half jaar heel veel gehandeld. En in het laatste half jaar bijna niet. Dus ik merk al dat ik mijn gedrag aan het aanpassen ben.
Duiken we in.
Ja, we gaan even goed de diepte in. Even reflecteren.
En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.